Many times the clay is marred, but he keeps it still. He returns it to the wheels, to the wholeness of shapes. Lord, you are the potter, and we are the clay. That are in your molding hands. Lord, shape us together into the sketch of your plans. Keep revolving. Lord, you are the potter, and we are the clay. Lord, keep the wheels turning.
and when I was bound, the Lord set me free.
And when I didn't know, when I didn't know
Gonna last forever, but I came to the realization that we're living for another life, and now I'm believing in the real thing. There was a time I put my faith in this life so dear, always seen what could be, not only.
Zonder tekeningen, denk ik. Ik wil jullie een heel bekend stuk lezen. Wat jullie misschien wel uit je hoofd kennen. Johannes 15. Ik heb zitten dubben. Wat neem ik mee? De MBV of de MBG? Ik heb de MBV meegenomen. Zo nu en dan duik ik toch even terug naar de MBG... Daar ken ik ze uit mijn hoofd. Johannes 15. Begin gewoon bij het begin. waar Jezus met zijn vrienden aan het spreken is. Het is midden in een heel gedeelte. We lezen het heel vaak apart, maar het is, hoort eigenlijk bij elkaar. Vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17 is één stuk waar Jezus met zijn vrienden is. En midden in dat stuk zit dus hoofdstuk 15, waar hij zegt: ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld en in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. En dan vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. En ik draag jullie op, heb elkaar lief. En dan gaat hij verder in dat hele stuk. Maar dit stuk gaat het vanmorgen over. Dus ik wil met jullie bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u het spreekt. En ik dank u dat u het vanmorgen onderstreept. En ik bid hier dat u door uw Heilige Geest het onderstreept in onze geest. Dat u dit benadrukt, Vader, in ons leven. Heer, dat u het openmaakt vanmorgen. Heer, dat waar het gewone woorden waren, dat het levend gaat worden, Vader. Waar ook vanmorgen dat beeld dat u gaf. Ik bid dat u dat leven gaat brengen door uw geest vanmorgen. Want de dingen die hebben we al heel vaak gehoord. Maar ik bid dat u het tot leven gaat brengen in ons leven. Dat het tot leven geroepen gaat worden, Vader, in de naam van Jezus. En dat er echte vrucht gaat komen. Die blijft en waarin u verheerlijkt zult zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of er hier tuinders zijn in ons midden. Ja? Je kent het principe van vrucht. Ja, ben je al bezig met oogsten of nog niet? Nee, de vruchtbomen nog niet. Wat al wel? Aardappels al wel, ja.
Bessen.
Oké. Okay.
Kleine fruit.
Oh, kleine fruit. Aardbeien, bessen. Ja. Waarom de vruchtbomen nog niet?
De vruchten groeien nog.
Die groeien nog. Ja. Ja, dan moet je wachten tot ergens september, oktober, denk ik. En Jezus komt op een gegeven moment, het verhaal kennen jullie misschien wel, komt op een gegeven moment bij een vijgenboom en hij wil vrucht. En het is er niet. En een beetje tuinder zou zeggen, ja, Jezus, je bent te vroeg. Je bent te vroeg. Je moet even wachten. Het is nog niet de tijd van de vruchten. En het verbazingwekkende in dat verhaal is dat Jezus geen vrucht vindt. En hij vervloekt die vijgenboom. En die boom verdort. Waar je zei, ja, kan die boom toch niks aan doen? Je bent niet reëel, Jezus. Is dat niet de tijd van de vruchten? Je had geduld moeten hebben. U bent toch zo geduldig, u had geduld moeten hebben. Ergens in september, oktober, dan is het de tijd. Maar het verhaal wat Jezus bij die vijgenboom... Ik weet niet of ik het hier vaker verteld, maar ik denk dat Jezus een heel ander concept heeft van tijd en van vrucht. Als je namelijk in de hemel kijkt, dan zijn daar de bomen des levens die voortdurend vrucht dragen. Elke maand Voortdurend is daar vrucht. Dat is voortdurend de tijd van vrucht. En dat is wat Jezus in zijn hoofd heeft. Als hij naar die vijgenboom gaat. Maar symbolisch ging hij naar het volk Israël. En hij zocht vrucht. En het was er niet. Wat hij vond aan vrucht, Jesaja hoofdstuk 5. Dat is het lied van mijn geliefde over de wijnstok, over de wijngaard. En dat gaat over Israël. En hij zegt, God, ik heb alles gedaan wat ik wilde in deze... Ik heb edele wijnstokken bij elkaar verzameld. Ik heb de grond bewerkt. Ik heb een muur gebouwd. Ik heb een toren, een wachttoren gebouwd. En ik had vrucht verwacht. Maar het enige wat ik terugkreeg... was ongerechtigheid. Het enige wat ik terugkreeg... was gierigheid. Het enige wat ik terugkreeg... was eigenlijk verkeerde dingen. In Jesaja en de MBG staat... ik verwachtte rechtsbetrachting, maar ik kreeg rechtsverkrachting. Dat was de vrucht die God terugkreeg. En dat is niet de vrucht die hij zoekt. En in dat verhaal... heeft Jezus hier 12 mensen tegenover zich... En hij zegt, ik heb jullie uitgekozen zodat jullie zouden heen gaan en vrucht zouden dragen. Ik ben de ware wijnstok. Als Jezus zegt de ware wijnstok, betekent dat het een ander niveau van wijnstok is. In Psalm 80, ik weet niet of jullie heel goed je Bijbel bij je hebben en je mag het allemaal opzoeken of nazoeken. Als ik word het opgenomen, dan moet je het maar uitzoeken. In Psalm 80, misschien is het, ik zal het even voor jullie lezen, dan weet je het. Dan spreekt God over een wijnstok. Even zien. Psalm 80, vers 9. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek. Hij schoot wortel en vulde het land. De bergen werden bedekt door zijn schaduw, de machtige zeden door zijn twijgen. Hij strekte zijn takken uit tot de zee, tot aan de grote rivier zijn ranken. En dan komt de klacht van de psalmist. Waarom hebt u zijn omheining vernield? Waarom hebt u... De voorbijgangers plukten hem leeg. Wilde zwijnen wroeten hem om. Velddieren vreten hem kaal. En... je zou kunnen zeggen, dat is het beeld van Israël. Dat is in eerste instantie waar de psalmist het over heeft. En Jezus komt nu en zegt, ik ben de ware wijnstok. Je hebt brood en je hebt het ware brood. Je hebt wijn, je hebt de ware wijn. Je hebt de besnijdenis, je hebt de ware besnijdenis. In het Nieuwe Testament zie je de vervulling in de geestelijke wereld, de werkelijkheid van wat de schaduw op de aarde al liet zien. En Jezus zegt dus, ik ben de ware wijnstok. Hij trekt eigenlijk eventjes, stapt hij in de vervulling van Israël. Ik ben Israël. Ik ben de vervulling. Ik ben de ware wijnstok. En jullie zijn de ranken. En elke rank aan mij die in mij blijft, die zal vrucht dragen. Als je geen vrucht draagt, word je weggesneden. Het is vrij rigoureus. De ranken die geen vrucht dragen worden weggesneden. Maar de ranken die vrucht dragen, die snoeit hij. Hier staat snoeit hij bij en dat heb ik altijd een beetje raar gevonden. Hoe kan je nou bij snoeien? Maar aan de andere kant, de kapper kan je haar ook bijknippen. Toch? Beetje bijknippen. Ja, dat blijft een beetje. Maar hoe dan ook. Maar dat is de context van dit verhaal. Dat is zoals Jezus begint. Ik ben de ware wijnstok. En zijn vrienden wisten. Dit is de vervulling van dat. Wat in het Oude Testament misgegaan was. Wat Israël voor bedoeld was. Wat het niet kon. Ja, waar in Jesaja 5 echt de klacht van God is over zijn volk. Waar op een gegeven moment... God ook zegt, dat ik hou dit om, het is klaar, het is voorbij. En dat is wat Jezus met die vijgenboom laat zien. Ik verwacht vrucht en het is er niet. Of als hij ergens anders spreekt en hij loopt, die tuinman die al 3 jaar om die boom heen gaat en er is geen vrucht, waarvan de vader dan, of de eigenaar dan zegt, nou hak hem maar om. Waarom zou die nutteloos de grond beslaan als er geen vrucht is? En het gaat, Vader, om de vrucht. Hierin is de Vader verheerlijk. Hierin wordt de grootheid van de Vader zichtbaar. Dat jullie veel vrucht dragen. Als je goed opgelet hebt in Jesaja, als je vrucht draagt, word je gesnoeid zodat je meer vrucht draagt. En als je in hem blijft, zul je veel vrucht dragen. Vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Overvloedig vrucht. En het geheim is het in hem zijn. In hem blijven. Dat is het geheim. En je zou kunnen zeggen, de 12 discipelen, of de 11, Judas liet zijn plek los. De vrienden van Jezus uit het Joodse volk waren takken van de oorspronkelijke wijnstok die in Jezus geënt werden. Wij zijn uit de heidenen die in Jezus geënt werden. En dat enten, dat in hem geplant worden, in hem, ja, in het Engels is grafted, daar zit dat mooie woord graveren in. In hem ingegraven. Dat enten, dat is een proces wat, ik heb er gisteren nog even in zitten kijken en ik vind het altijd verbazingwekkend. Van hoe dat gebeurt. Er is een stam die wordt afgesneden. Die wortels die blijven. Die vruchtsappen, die blijven ze naar boven stuwen. Die kracht van die wortel gaat helemaal door die. En dan op die plek waar die afgesneden is, wordt er een inkeving gemaakt waar dan een ent in wordt gezet. En die ent, dat is een tak van een andere boom, die daar afgeknipt is, aangesneden is, zodat die past in die inkeving. In die stam. En dat wordt dichtgebonden. Zodat die levenssappen van die wortel, van die stam, in dat entje, in dat stukje tak kunnen inkomen. Waardoor de kracht, de levenskracht van die stam, door die ent heen, ja, kunnen gaan. Cruciaal in het hele verhaal zijn 2 dingen. Hier moet de oorspronkelijke takboom afgesneden worden. En hier moet de tak afgesneden worden van zijn eigen wortels. En dat zijn de 2 dingen die eigenlijk gebeurd zijn. Jezus is afgesneden uit het land der levenden, staat er in Jesaja 53. Hij is niet alleen doodgegaan. Ik vind het zo mooi dat in Jesaja 53 staat, hij is afgesneden. Uit het land der levenden. En dat geeft dit beeld al aan. Zijn leven, wat hij had, wat uit de Vader putte, waar de volheid van God, de volheid van de Vader was lichamelijk aanwezig in Jezus. En er was een voortdurende stroom van leven vanuit de Vader in de Zoon. En dat werd afgesneden aan het kruis. Ja, hij gaf zijn leven op de aarde, gaf hij op. Hij had mogelijkheden gehad tot en met. Als hij dat niet had gedaan. Maar hij deed het. Hij gaf zijn eigen leven in de aarde, gaf hij op. Hij was niet geacht. Hij werd veracht. Mensen zagen hem niet. Als je hem zag, dan dacht je van nou, zo. Dan verborg je je gezicht voor hem, want je wilde hem niet zien. Niks, geen Jesus Christ superstar. Hij had zijn leven op de aarde, gaf hij op. En hij werd afgesneden uit het land van de levenden. Tweede is hier. Waar wij opgegroeid zijn uit een stam die geworteld was in ongerechtigheid. In het rijk van de duisternis. In het rijk van de vijand. In het systeem van Babylon, hoe je het ook noemen wil. En dat stroomde door onze aderen. Ja? Het fris bloed sjoeg op, dat was dat soort dingen. Of wiens Nederlands bloed door de aderen vloeit, waren dat soort dingen. Dat was geworteld in ongerechtigheid, dat was geworteld in zonde, het was geworteld in het rijk van de duisternis. En dat droeg vrucht in ons leven. Kon je zien. We hadden het er net over. Welkom. Als je een strafblad hebt. Wie weet wat het is om een strafblad te hebben. Oké, wie weet wat het is om een bekeuring te krijgen. Oké, die zijn er wat meer. Oké, dat was een kleine aantekening op je strafblad. Oké, bij de Vader in de hemel had ik een strafblad. Kon ik er wat aan doen? Het waren mijn daden. Het waren de dingen die ik bewaarde in mijn hart. Het waren de gedachten die ik toeliet in mijn gedachten. Of in mijn denken. Kwamen ze voort? Ja, ze kwamen voort uit waar ik vandaan kwam. Ze kwamen voort uit de grond waar ik gepoot was. Ze kwamen voort uit mijn leven wat ik gekregen had van Adam. En om daarvan bevrijd te worden, want ik zat ik voortdurend in gevangen. Ik zat erin gevangen in de hopeloosheid van de zonde. En de enige manier om daaruit bevrijd te worden was dat ik ervan losgeknipt werd. Dat iemand kwam en mij ervan lossneed van de wortels van de zonde. En mij overbracht in de stam van leven. In Jezus. Even voor de duidelijkheid. Wij zijn dus niet geënt in Israël. Wij zijn geënt in Jezus. Ja? Hij is de wortel van David. We zijn in hem geënt. We zijn niet semi-joden. We zijn Nederlanders die in Jezus geënt zijn. En in de geest, ja, als je echt besneden bent in je hart. Dat zegt Paulus, schrijft erover. Dat is het jodendom, het ware jodendom. Net als dat je joden hebt en de ware joden. En net als de wijnstok en de ware wijnstok. Wij zijn in die zin deel van het ware Israël. Maar we zijn geënt in Jezus. In hem. Ja, we zijn losgemaakt van onze eigen wortels. Door dat kruis. Doordat we met hem gestorven zijn. En overgebracht in het rijk van de Zoon. In hem geënt. En het cruciale van ons is dat wij... Kijk, want als je hier aan die stam zit... Het enige leven wat je hebt, ken je uit je familie. Ken je uit je natuurlijke leven. Het enige leven hier uit deze boom is wat je kent. En daarom zijn zoveel mensen in onze wereld... Ja, die houden zich krampachtig vast aan wat ze kennen. Want dat is hun enige hoop op leven. Ook al het is bedorven leven, maar het is nog in elk geval iets. Want waar is de hoop? Waar is de uitkomst? Waar is de uitgang? Hoe kun je verlost worden van die zonde? Hoe kun je vrij worden van die hopeloosheid? Hoe kun je vrijkomen van je verslavingen? Hoe kun je vrijkomen van de tijdelijkheid? Dat zijn de nood van deze wereld om ons heen. En het antwoord is het kruis. Sterven. Maar dat is zo eng. Want op het moment dat die tak losgesneden wordt, dan is daar een, op die wond, op die snijdende wond, is een zuigkracht van waar haal ik nu mijn leven vandaan? Ja, er is een zuigkracht dat zit in die tak, ja, die eigenlijk van nature dat sap opzuigt uit de wortel. Als ik hem afsnij, dan is daar een dorst. Een zuigkracht. En als je dat te lang laat gebeuren en dat te lang frustreert, dan gaat die droogte trekt in die tak en dat die tak verdort. Dus als je afgeknipt wordt, dan is er die zuigkracht. En die zuigkracht heb je nodig om hier te zoeken, zoals een baby zoekt naar de tepel bij de moeder. Waar is het drinken? Zo zoek je hier in Jezus. Waar is het water van de geest? Waar is het leven van de Vader? En die zuigkracht, die dorst naar hem, die zorgt ervoor dat je verankerd wordt in hem. Dat er een verbinding komt tussen de stam en die end. Die dorst. Die, ik moet leven. Waar is het leven? Ik moet, waar is het? Heer, ik heb u nodig. Anders ga ik dood. Dat zuigt je in Jezus. In hem. In wie alle schatten van God aanwezig zijn. Hem, die ons van God geworden is. Rijkdom en gerechtigheid en waarheid en kracht. Daar is ons leven. Hij is ons leven. En die overgang van hier, van onze eigen wortels, naar Jezus, waar we in hem zijn. Dat is onze bekering. Dat is je echte bekering. Je echte bekering is niet op een gegeven moment dat je een gebedje nabidt van iemand die je voorbidt. Je bekering is dat je je afkeert van deze wortels. En zegt, nee, niet langer. Niet langer wil ik putten uit de ongerechtigheid van mijn voorvaderen. Niet langer wil ik putten uit de trots van mijn ouders. Niet langer wil ik putten uit mijn eigen dingen. Niet langer wil ik putten uit de bronnen van de duivel. No way. Ik heb me bekeerd. I have decided to follow Jesus. Ik heb me bekeerd. Ik afgelopen. En dat is dat kruis. Met Christus ben ik gekruisigd. Halleluja. Yes. Ik ben vrij van die wortels. Waar ik aan vastgekluisterd zat. Waar ik hopeloos aan vastgekluisterd was. En een boom destined. Ja, bestemd om omgehakt en verbrand te worden. Dat was mijn deel geweest als ik vast had blijven zitten aan mijn eigen wortels. En dankzij God, dankzij het kruis, ben ik daarvan losgesneden en ben ik in Jezus geënt. Die zijn leven voor mij heeft overgegeven. Die voor mij is afgesneden. Die voor mij, alles wat hij kon bereiken, heeft hij helemaal opgegeven zodat ik in hem geënt kon worden. En ik mijn leven, dat ik zijn leven in mij kon krijgen. Dat is je bekering. En hoe echter die bekering is, hoe sterker je in hem zult zijn. Want het gevaar van de christenen, van ons, is dat we soms, ja, dan zien we een wereld om ons heen en het lijkt toch allemaal wel heel mooi. We kijken naar die andere boom waar je van verlost bent. En je zegt, ja, maar die boom ziet er wel prachtig uit. Jongen, dat zit wel. Ja, ik weet het. Het was niet goed, maar het is wel mooi. Ja. Ik bedoel, dat is de verlokkelijkheid van deze wereld. De zichtbare wereld. De verlokkelijkheid van Babylon. De verlokkelijkheid van hoe de duivel werkt. Die spiegelt het ons voor. Van man, je leven in de wereld geef je toch niet op. En dan krijg je van die mensen, die christenen, die toch denken van, ja, oké, ik hoor bij Jezus, ik geloof in Jezus. Maar een deel van mijn leven wil ik toch even hier vandaan halen. Een deel van mijn leven wil ik toch even, ah, oh, het is toch wel mooi. Ah, het is toch wel even genieten hier. Ah, oh, ik hoor wel bij Jezus. Maar, nee, en dan krijg je dus dat stuk waar op een gegeven moment jouw dorst naar het leven niet alleen maar meer gelest wordt door Jezus. Maar een deel van jou gaat toch kijken of je daar weer kunt. En dan begint die verbinding met Jezus zwak te worden. En dit is waarom Jezus zegt, je moet in mij blijven. Je moet in mij blijven. Ja, je moet in mij blijven. Want dan zul je veel vrucht dragen. En ja, als je vrucht draagt, als de Vader ziet dat die end, dat die uit begint te lopen. Dat die bloesem begint te zetten. En dat er vruchtbeginsel is. En dan heb ik onze tuinman weer even. Want dat heb ik heb ooit een, nou niet meer, maar ik had ooit een wijnplant in mijn tuin. En dan heb ik eens een keer gezegd, hoe moet je dat snoeien? Nou, je hebt een wintersnoei en je hebt een zomersnoei. En die zomersnoei is, als je ziet dat de vruchtzetting er is, dan ga je de zomersnoei doen. En de ranken inderdaad, waar geen vruchtzetting is, nou, die kun je laten zitten, maar die trekken voedsel uit die stam. Die doen niks. We halen zon weg bij de andere druiven, dus die kun je beter weghalen. En de ranken die wel vrucht zetten, die ga je snoeien. Waarom? Zodat alle sap naar die vrucht gaat. Dat alle levenskracht vanuit die wijnstok in die druiven komt, zodat die groot worden. Als je het niet doet, dan kan je die rank, die kan prachtige grote bladeren, die ranken die kunnen wel 3 meter lang worden. Of nog wel langer misschien, dat weet ik niet, maar bij mij was het wel. En het ziet er heel indrukwekkend uit, maar er is geen vrucht. En dat zijn de momenten dat we dan soms denken van, ja, maar Heer, nu gaat het allemaal net zo heel lekker. En dan gaat het allemaal net zo mooi. Kijk eens, zo wordt geweldig. En dan zegt de Heer, ja, maar ik zie vrucht. Dus nou ga ik de dingen die overbodig zijn, ga ik wegsknippen. En dan kijk je weer met een scheef oog naar de wereld. Ja, maar daar gebeurt het niet. Nee. Daar is geen vrucht die ik zoek. Jij bent mijn kind, zegt de Vader. En dit stuk. Ja, het in hem zijn en dan die vrucht dragen. En wat is die vrucht? Die vrucht bestaat eigenlijk hierin dat Jezus in jou zichtbaar wordt. Dat Jezus in jou gezien wordt. En het lastige daarvan is, als je Jezus ziet, zie je jou niet. Dat is ook de reden waarom een aantal mensen die hier zitten, die zeggen, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gezien worden. Maar als je bekeerd bent, heb je jezelf gezien in het licht van God. En zeg je, nou, wie zal mij verlossen? Oh, wie zal mij verlossen? Ik, ellendig mens. Romeinen 7. Wie zal mij verlossen? Waar is de hoop? Waar is de deur eruit? En dan zit je hier. En als je dat vasthoudt, dan vind je het niet zo erg meer dat jij niet gezien wordt. Want je weet nog hoe je eruit zag. Hoe ellendig en verrot. En hoe kaal en naakt en blind. En je zag hoe je eruit zag. Oh, met alle schoonheid van de wereld. Mensen zagen het niet, maar God zag het wel. En daar ben je van verlost. En nu zegt God, nu ga ik jou, in jou ga ik Jezus zichtbaar maken. In jou. De kracht van het leven van de Vader, die door die stam heen stroomt. In jou ga ik de vrucht van Jezus zichtbaar maken. En dan kun je Galaten 5 vers 22 lezen. Ja? Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, vriendelijkheid, trouw, langmoedigheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Je kunt Efeze 5 lezen. De vrucht van het licht bestaat in goedheid, gerechtigheid en waarheid. Je kunt Romeinen 6 vers 22 lezen. Ja, nu je verlost bent uit de zonde en in de dienst van God gekomen. Je bent vrijgemaakt van de zonde, je bent in de dienst van God gekomen. Heb je tot vrucht je heiliging. Betekent niet dat we allemaal onze niet schijnheilig, maar echt heilig. Vrucht, heiligheid is een vrucht. De vrucht van het blijven in Jezus. Romeinen 6 vers 22 is dan ook niet voor niets vers 22. Want in het begin van Romeinen 6 gaat het over de doop. En dat we in hem gestorven zijn. En als we samen gegroeid zijn met datgene is gelijk is aan zijn dood. Zullen we dat ook zijn met datgene wat gelijk is aan zijn leven. En het leven van Jezus. Ik bedoel dat Romeinen 6 vers 3, 4, 5 en 6. Dat beschrijft dat endproces. Hier afgeknipt worden. Daar geënt worden. En zodat je tot vrucht je heiliging hebt. En dat is wat God zoekt in ons leven. Jullie hebben mij niet uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen. Zodat jullie heen zouden gaan en vrucht zouden dragen. Midden in deze wereld. En dat je... Hierin is de Vader verheerlijkt dat je veel vrucht draagt. En hij is het waard. Ja, maar ik dan? Ik bedoel, het en ik dan? Dat is niet waar het meer om gaat. En dat is soms zo moeilijk. Want dan zit je in je huwelijk en dan heb je je kinderen thuis. Of dan zit je op je werk. En dan gaat het niet meer om ik. Maar dan gaat het om Jezus. En dan gaat het erom dat mag de Vader de vrucht van jouw leven geven aan de mensen om je heen. Mag de Vader de vrucht van jouw leven laten proeven door jouw kinderen. Of door je man, of door je vrouw. Mag de Vader de vrucht van jouw leven laten proeven aan je leerlingen. Of aan je docenten, of aan je ouders. Als ze jou eten, wat eten ze dan? Wat proeven ze dan? Proeven ze Jezus? Of proeven ze de wrange smaak, de bittere wortels van het oude Babylon? Wat proeven ze als ze jou eten? Als ze jou... En dat is waarom Jezus zegt, ik stuur je als schapen onder de wolven. En de mensen zullen van alles met jullie doen. Maar wat proeven ze als ze met je omgaan? Wat eten ze? En ik heb ontdekt dat als mensen in mijn leven de vrucht van de geest proeven, dan zijn ze ook bereid om te luisteren naar wat ik zeg. Tenminste, dat werkt onder tieners zo. En als ze niet de vrucht van de geest proeven, dan kan ik spreken over Jezus wat ik wil, maar het zal niet ontvangen worden. En dat is waarschijnlijk met je kinderen ook zo. Of met je man of met je vrouw. Met je vader of met je moeder. En dat is waarom Jezus hierover nadenkt. Hij zegt, jullie zijn rein. En dat woordje jullie zijn rein, door alles wat ik tot jullie gezegd heb. Jullie zijn rein, dat woordje in het Grieks is hetzelfde als jullie zijn al gesnoeid. De eerste snoei is al geweest. Ja, dat zegt hij tegen zijn vrienden. Jullie zijn al in feite in mij geënt. En want die ent, die wordt ook aan de bovenkant kort geknipt. Ja, er wordt 1 of 2 of 3 groeipuntjes van die oogjes worden overgelaten en de rest wordt afgeknipt. Ja, het wordt helemaal kaal in die boom geënt. Alsof er niks van je overblijft. Maar dat is precies wat de Vader voor ogen heeft. Zodat Jezus zichtbaar wordt in jou. En het is niks nieuws wat ik denk ik vandaag vertel. Het is alleen denk ik belangrijk, want het is vandaag de dag de tijd. De Vader zoekt vrucht. De Vader zoekt vrucht. Hij zoekt beginsel van vrucht in je leven. Hij gaat door je leven heen. En ik geloof de Heilige Geest nu bezig is in ons leven om er doorheen te gaan. En waar vind ik vrucht? Vind ik de beginselen van die vrucht? En als ik dat zie, dan verheugt de Vader zich al. Zeg, ja, ik zie die vrucht. Hij gaat komen. En dan begint hij die snoei in je leven. En als je in die snoei zit, wat soms erg pijnlijk is, hou dan voor ogen dat hierin is de Vader verheerlijkt als je veel vrucht draagt. En Hij is het waard. Hij is het waard. Hij is het waard. Hij is het waard dat mijn leven voor Hem vrucht draagt. Hij heeft mij gemaakt, Hij is mijn schepper, maar meer nog dan dat, Hij heeft mij verlost. Hij heeft mij bevrijd. Hij heeft mij losgemaakt van mijn ellende en van mijn hopeloosheid en van de verdoemenis waar ik naar op weg was. En Hij heeft me gebracht in het leven. Hij is het waard dat mijn leven vrucht draagt voor Hem. Hij is het waard dat ik voor Hem zou leven. Hij is het waard, want Hij heeft mij gekocht en betaald. En dit is wat je door het hele Nieuwe Testament leest. Dit is wat je leest. Ja, 2 Korinthe 5, want je bent gekocht en betaald. Verheerlijk.
Helaas moeten wij dit programma onderbreken.
Elke dag.
Sylvain Radio, bedankt voor het luisteren. Volgende keer zullen wij het, dit woord wederom aan u of voor u afspelen. Bedankt voor het luisteren. Goedenacht, we zijn zo leer het leid. Tot morgen.
MBG staat als vrucht je heiliging. Dat is de eerste. Je bent toegewijd. Helemaal. Je bent van hem. Je bent...